Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 89, de versen 9 en 13. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. En ook vers 13, ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlers staat. We zingen Psalm 89, de versen 9 en 13. Nadat wij het geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 85 het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont. Psalm 85, het eerste vers. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen wij belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Machtige God, tot wie wij ons wenden in ons gebed, Koning der koningen, u de eeuwige, de heilige, barmhartig Vader, ook deze avond hebt u ons samengebracht. Ja, Heere, we weten ons samen geroepen, omdat u uw woord de wereld in hebt gezonden en in uw gemeente het evangelie laat prediken. Dan mogen wij op deze eerste dag ook voor de tweede keer bij elkaar komen in de eredienst. Om daarin, Heere, u te erkennen als onze God, de trouwe God van het verbond, om u te zoeken als de God van genade, van wijsheid, van leven, om te luisteren naar het onderwijs uit de schriften. En we danken u daarvoor dat u ons dat geeft, dat u hier uw gemeente hebt en onderhoudt, dat u uw woord laat verkondigen in deze wereld. U zij daarvoor geprezen. Heere, want daarin ligt hoop. Daarin ligt vastheid en zekerheid. En er zijn zoveel tekenen van uw gunst. Er kan veel verdriet zijn in het leven. We kunnen zorgen hebben. We kunnen onder de indruk zijn van de dreigingen en de chaos in de wereld. Maar er zijn ook zoveel tekenen van uw gunst en van uw goedheid. Geef dat we daar ook oog voor mogen hebben. Opdat wij geen ontevreden mensen zijn. Maar dat wij dagelijks stof vinden om u te loven. Om ons in u te verblijden. Er zijn zoveel tekenen van uw gunst. In het persoonlijk leven. Ook hier samen als gemeente. En dat we ook vanavond weer in alle vrijheid bijeen kunnen zijn. Heren, om de schriften te openen en u aan te roepen. Wat bent u goed voor ons. En dan erkennen wij ook dat, Heren, ons eigen leven daar u niet de eer voor geeft die u waard bent. Dat wij geen volkomen geloof hebben. Maar dat er nog zoveel zwakheid in zit. Heren, we belijden het voor u dat we in onze woorden, of ook in ons zwijgen, niet overeenkomen met wat u van ons vragen mag en wat u verwacht in de regels van uw wet. En daarom bidden wij dat u ons ook vanavond in genade aanziet. Neem onze schuld van ons weg door het verzoenend bloed van de Heer Jezus Christus. En neem ons aan in uw genade. Dat vragen wij zo, pleitend op het offer van Christus. Ja, Heer, we mogen toch ook vertrouwen dat uw belofte waarachtig is. En dat we er zeker van kunnen zijn dat het lam dat u gegeven hebt, dat dat genoegzaam is voor al onze zonden. En dat we daarop kunnen rusten. Leer ons dat ook door uw Heilige Geest. Ook in deze week van voorbereiding in de gemeente. Dat we mogen zien op dat lam. En al ons heil, ons leven, mogen zoeken en vinden in Hem. Schenk ons uw hulp in deze eredienst. De hulp van uw Heilige Geest om te luisteren, te spreken. In alle onderdelen en in alle taken van de eredienst. Heren, dat we ook deze avond bijeen zijn tot uw eer. U wordt groot gemaakt in woorden en gedachten. En dat we die zegen ook meedragen in deze week. Zodat ons leven door uw woord gestempeld wordt. En zichtbaar mag zijn dat we de Heer Jezus Christus hebben ontmoet. Geef ons dat vanavond door uw genade. U bidden voor uw kerk in heel ons land. Overal waar u uw gemeente samenbrengt en het woord open gaat, geeft dat, Heren, daar ook een heldere verkondiging is van het evangelie. Een krachtig spreken van uw woord. Dat geestelijk doden tot leven wekt. Dat u eert. En mensen bij het kruis van Christus brengt. U bidden voor de verbreiding van het evangelie onder alle volken. U hebt uw kerk verspreid over heel deze wereld. Geef dat overal waar uw kinderen wonen, ze door u worden geleid, u mogen dienen in woorden en werken. Heer, ook de verspreiding van het evangelie vanuit allerlei plaatsen, maar ook vanuit ons land. Wilt u dat zegenen en allen die daarin geroepen zijn, ook uw kracht en hulp geven. U bidden voor het Joodse volk. Geef dat ook velen uit Israël, uit het nageslacht van Abraham, de Heer Jezus, mogen leren kennen als de beloofde Messias. Sterk ook die Joden die de Christus belijden, Messias belijden, de Joden, wilt u hen, Heer, ook onderwijzen in de schriften, standvastigheid geven en tot een zegen stellen voor hun eigen volksgenoten en ook in deze wereld. Hoor ze ons gebed. Laat uw koninkrijk komen. En ook deze avond uw naam worden geheiligd. Heere, schenk het ons. Naar uw trouw. En in uw goedheid. In Jezus' naam. Amen. We lezen vanavond in de Bijbel uit het Oude Testament, het eerste boek Koningen, in hoofdstuk 9, de versen 1 tot en met 9. 1 Koningen 9. In de gemeente die ik dien, ben ik deze zomer bezig met een serie preken over Salomo. Koning Salomo. En ook vanavond lezen we gedeelte uit de geschiedenis van Salomo, uit zijn leven. En dat doen we in 1 Koningen 9, de versen 1 tot en met 9. Dan lezen we het woord van God als volgt. Het geschiedde nu als Salomo voleind had te bouwen het huis des Heren en het huis van de koning, en al de begeerten van Salomo die hem gelust had te maken, dat de Heere ten andere male aan Salomo verscheen, gelijk als hij hem in Gibeon verschenen was. En de Heere zei tot hem: ik heb uw gebed en uw smeking gehoord, die gij voor mijn aangezicht smekende gedaan hebt. Ik heb dat huis geheiligd, terwijl gij gebouwd hebt, dat ik mijn naam al daar tot in eeuwigheid zette. En mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn, te alle dagen. En zo gij voor mijn aangezicht wandelen zult, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, met volkomenheid des harten en met oprechtheid, om te doen naar al wat ik u geboden heb, en mijn inzetting en mijn rechten houden zult, zo zal ik de troon van uw koninkrijk over Israël bevestigen in eeuwigheid. Gelijk als ik gesproken heb over uw vader David, zeggende: geen man zal u afgesneden worden van de troon van Israël. Maar zo gelieden u te eenenmale afkeren zult, gij en uw kinderen, van mij na te volgen, en niet houden zult mijn geboden en mijn inzettingen die ik voor uw aangezicht gegeven heb, maar u zult heen gaan en andere goden dienen en u voor die neerbuigen zult, dan zal ik Israël uitroeien van het land dat ik hun gegeven heb. In dit huis, het welke ik mijn naam geheiligd heb, zal ik van mijn aangezicht wegwerpen. En Israël zal tot een spreekwoord en spotreden zijn onder alle volken. En aangaande dit huis dat verheven zal geweest zijn, al wie voor hetzelfde zal voorbijgaan, zal zich ontzetten en fluiten. Men zal zeggen: waarom heeft de Heere al zo gedaan aan dit land en aan dit huis? En men zal zeggen: omdat zij de Heere hun God verlaten hebben, die hun vaderen uit Egypteland uitgevoerd had, en hebben zich aan andere goden gehouden. En zich voor dezelfde neergebogen en hen gediend. Daarom heeft de Heere al dit kwaad over hen gebracht. Tot zover de schriftlezing. We zullen vanavond stilstaan bij het gedeelte wat we hebben gelezen. En als kerntekst noem ik u het tweede vers. Wat als een soort samenvatting of een opschrift gezien kan worden. 1 Koningen 9 vers 2, dat de Heere ten andere malen aan Salomo verscheen, gelijk als hij hem in Gibeon verschenen was. Let in de preek op 3 punten. Eerst een rijke tijd, ten tweede een ernstige waarschuwing en ten derde een donkere schaduw. Dus een rijke tijd, ten tweede een ernstige waarschuwing en ten derde een donkere schaduw. We zingen van Psalm 107, de versen 19, 20 en 22. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. Er worden nu 2 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de Gereformeerde Zendingsbond. En dan in het bijzonder voor het werk van dominee Kleinbloesem in Peru. En de tweede collecte is voor de kerk. En ook aan de uitgang zal een collecte zijn voor de kerk. Op de evolente zondag 11 september hoopt dominee D. Breuren in beide diensten voor te gaan. In de morgendienst wordt het heilig avondmaal bediend. In de avonddienst wordt er dankzegging en nabetrachting gehouden. In deze week van voorbereiding op het heilig avondmaal is er op de evolente woensdag 7 september om 19:30 een kerkdienst waarin dominee D. Breuren hoopt voor te gaan. En na de kerkdienst woensdagavond wordt de censure morum gehouden in de consistorie vanaf 9:15 tot 9:45. Tot zover deze mededelingen. Wij zingen van Psalm 107, de versen 19, 20 en 22. gemeente. Wie moeten er worden gewaarschuwd? Nee, ik vraag niet wie daarna wil luisteren, maar voor wie is dat nodig? Dat ze ernstig worden gewaarschuwd voor het oordeel van God. Mensen die er een goddeloos leven op nahouden, die onverschillig staan tegenover de Bijbel en het geloof. Of mensen die het heel goed weten wat God van ons vraagt, maar duidelijk en bewust andere keuzes maken. Jazeker, dan is een waarschuwing echt op zijn plaats. Maar neem nu iemand die tot bekering is gekomen. En de genade van Christus heeft leren kennen. Iemand die de Heere God van harte lief heeft. Dan wil je hem toch ook groot maken. En dan krijg je toch een verlangen om naar zijn wil te leven. Je wordt een ander mens door de Heilige Geest. Moet je zo iemand nog waarschuwen? Waarschuwen voor de gevolgen van de zonde. Waarschuwen voor de straf van God. Is dat nodig? Om zo iemand te wijzen op het dreigende oordeel? Jazeker, ook dan kan een waarschuwing op zijn plaats zijn. En we zien dat vanavond bij koning Salomo, hoe ernstig hij op de gevolgen wordt gewezen wanneer hij God verlaat. En wanneer hij andere goden zou gaan dienen. We hebben gelezen dat de Heere opnieuw aan hem verschijnt. Zoals de Heere eerder in Gibeon aan de koning, aan Salomo was verschenen toen hij offers bracht. En toen mocht hij vragen wat hij wilde. Nou, dat gebeurt niet elke dag. En dat gebeurt ook niet elke week. Dat de Heere zo met Salomo spreekt, met zo'n soort boodschap. Maar na zoveel jaren, het moet er zeker 20 zijn geweest of 24 jaar, opnieuw. Zelfde soort verschijning. En u weet wellicht die geschiedenis van die eerste keer. Die ook wel bekend is als je de Bijbelse geschiedenissen hebt geleerd. Dat Salomo mocht vragen wat hij wilde. En wat was dat? In die droom of dat visioen bij die plaats Gibeon. Hij vroeg om wijsheid. Hij vroeg een verstandig hart. Eigenlijk is het een luisterend hart. Een hart om inzicht te krijgen. Inzicht in wat goed en kwaad is. En daarmee het volk goed te regeren. Dat had hij gevraagd. En daaraan kunnen we merken dat Salomo zich afhankelijk wist. Hij voelde zich klein voor zijn grote taak. En hij had de hulp van God nodig. En hij vroeg om de wijsheid van de Heilige Geest. Hij wilde het graag goed doen. Goed zoals de Heere het van hem vroeg. Hoe de Heere wilde dat hij koning zou zijn. En daarom heeft hij toen gevraagd, gebeden om wijsheid. En dat gebed behaagde de Heere. Je kunt ook lezen in de Bijbel. De Heere keurde het goed. Hij was er blij mee. Salomo had iets gevraagd, niet voor zijn eigen belang, maar om daarmee een trouwe dienaar van God te kunnen zijn. En de Heere die gaf hem wijsheid, heel veel wijsheid. En omdat de Heere zo blij was met deze wens van Salomo, gaf hij hem ook rijkdom en eer. En het werd ook door de tijd heen voor iedereen duidelijk dat de Heere dat aan Salomo heeft gegeven, zowel in Israël als daarbuiten. Dat Salomo een bijzonder begenadigd koning was. Een begaafd vorst voor het volk. Op allerlei manieren gaat het goed. Het gaat goed met hem, met Salomo. Het gaat goed met het land. Er breekt een gouden eeuw aan. Een eeuw van een periode van voorspoed. Een periode van grote welvaart. En Salomo die breidt zijn macht en zijn invloed uit. En hij bouwt ook een prachtige tempel in Jeruzalem. Er wordt aan die tempel 7 jaar gebouwd. De tempel wordt gebouwd naar het voorbeeld zoals de Heere destijds aan Mozes had getoond voor de tabernakel. En als die tempel dan klaar is, ja, dan daalt de heerlijkheid van de Heere neer in een wolk. En die heerlijkheid van de Heere die daar verschijnt in de gestalte van een wolk, die vervult dat huis. Daar is de zetel van God. Hij komt er wonen. Hij vestigt zijn naam er. De Heer is er met zijn genade en zegen in die tempel, te midden van zijn volk. En na de tempel is Salomo begonnen aan het volgende bouwproject. Namelijk voor een prachtig huis, een koninklijk paleis voor hemzelf en voor zijn hofhouding. En alle grote plannen die Salomo had, die heeft hij nu in dit hoofdstuk lezen. Die heeft hij uitgevoerd. En het lijkt allemaal weinig problemen op te leveren. Het gaat hem voor de wind. In elk geval zijn de problemen niet zo serieus geweest dat de Bijbel daar veel over zegt. Misschien maakt het u wel even jaloers. Ging het bij mij maar zo voorspoedig? Of misschien herkent u dat? En bent u dankbaar dat het u goed gaat in het leven? Laten we zeker niet vergeten dat het bij Salomo niet alleen aardse welvaart betrof. Maar er is ook een omgang met de Heer. Hij leeft onder de gunst van God. Daar lag zijn hart om de Heere te dienen. En om voor Gods volk te zorgen en zijn koninkrijk te bevorderen. En op dat punt, nu we zover zijn in zijn leven. En zo vertelt het eerste vers van dit hoofdstuk het ons ook, dat het op dat punt is, in die tijd, dan verschijnt de Heere opnieuw aan Salomo. Voor God is het een tijd om weer naar Salomo toe te gaan en hem een en ander voor te houden. Een belangrijke boodschap. De Heer heeft hem iets te zeggen. Ja, wij kunnen dan denken, ja, maar het gaat toch goed? Het is geen speciale vraag. Er is geen bijzonder probleem. Het gaat zo zijn gangetje. Hij mag niet klagen. En toch vindt de Heer het nodig hem iets te zeggen. Zoals de Heer een woord heeft voor u en voor jou. Ook als je er misschien helemaal niet om verlegen zit. Nou, Salomo die had wel een groot gebed uitgesproken. En als we even de gebeurtenissen wat op een tijdlijn zouden zetten, is dat inmiddels alweer jaren geleden. Maar toen de tempel in Jeruzalem werd ingewijd, toen heeft Salomo daar bij die tempel in aanwezigheid van het volk zijn knieën gebogen. Dat staat er ook in de Bijbel, dat hij knielde. Die grote koning. Terwijl heel dat volk hem zag en hoorde. En toen heeft Salomo lang en vurig gebeden of de Heere wilde luisteren als er mensen kwamen bidden in die tempel daar. Als het volk Israël had gezondigd. Of ook als de vreemdelingen zouden komen. En dat de Heere zou luisteren of hij hun zonden zou vergeven. Of hij hen zijn hulp zou schenken. Salomo bad, laat uw ogen open zijn. Dag en nacht over dit huis. Hoor naar het gebed. Wees ons genadig. Dat gebed van Salomo, groot gebed wat u opgetekend vindt in de Bijbel, op dat gebed komt de Heere hier terug, bij deze tweede verschijning. Ik heb uw smeekbeden gehoord. En ik zal het doen wat u van mij vroeg. Heerlijke bemoediging. Wat de Heere daarover zegt. Alle dagen zullen mijn ogen daar zijn, zegt God. Hij ziet elk mens daar komen. In Jeruzalem. Met hun offers. Met hun gebeden. Bijvoorbeeld een oude man die helemaal uit Dam is gekomen. En naar Jeruzalem is gereisd. Of een moeder uit Bethlehem om een dankoffer te brengen. Of een jongen uit de straten van Jeruzalem die om vergeving bidt. Iedere dag slaat de Heere er zijn oog op. Alle dagen zullen mijn ogen daar zijn. Ja, mijn hart zal daar zijn. Zegt hij tegen Salomo. Deze plaats heeft hij uitgekozen. Die heeft hij lief. Daar wil hij zijn volk ontmoeten. Daar mogen ze nabij God zijn. En in de tempeldienst iets aanschouwen van zijn heerlijkheid. Nu gemeente, dat moet toch opnieuw een geweldig mooie ervaring zijn. Wanneer de Heere zo met Salomo spreekt. En deze dingen zegt. Waar heeft hij dat aan te danken? Waarom valt hem dat ten deel? Nu bij zijn geboorte. De geboorte van Salomo. Staat het in de Bijbel al vermeld. De Heere had hem lief. Jeditja. De Heere had hem lief. En daar ligt de bron. Daar komt het vandaan. De liefde van God en dat proef je in alles en die maakt het zo voorspoedig. Dat is de diepste rijkdom. God heeft hem lief. Al bij zijn geboorte. Voor hij ook maar iets had gedaan. Zodat wij weten dat het vrije, verkiezende liefde is. Maar ook andersom. Salomo vreest de Heer. Met liefde leeft hij tot Gods eer. En dan bevestigt God die belofte aan David in vers 4. Als Salomo in die oprechtheid wandelt, net als zijn vader David, zal de Heere dat zegenen. Voor altijd. Uw gemeente, u merkt wel, het zit goed tussen God en deze koning. Zo kan dat. Door genade. Zo kan dat door de goedheid en de ontferming van God. En door het geloof in ons hart. Dat die vreze des Heren ons leidt en ons vervult. Is het iets wat u trekt? Als je ervan hoort. Als je dat bij iemand opmerkt. Zo'n leven met God. Dat het je doet verlangen om zo te mogen leven, daar gaat iets van uit en dat geeft toch blijdschap en dat geeft rust in je leven. En dan wil je het ook wel altijd zo houden. Hier staan ligt ook een punt, gemeente. Dat spreekt niet vanzelf. En vele van Gods kinderen weten dat uit ervaring. Je hebt soms een rijke tijd of een periode van de eerste liefde. Maar je kunt het op die manier ook weer kwijt zijn. We hebben eerst stilgestaan bij een rijke tijd. In de tweede plaats komen we bij een ernstige waarschuwing. De Heere die ziet dat gevaar. Hij weet hoe zwak wij zijn en dat het kwade altijd op de loer ligt. En daarom klinken er niet alleen prachtige woorden, rijke, verstrekkende beloften, maar er klinkt ook een waarschuwing. Een zeer ernstige waarschuwing. Pas op. En in deze verschijning is dat niet zomaar in een enkel woord, maar met heel veel nadruk, uitvoerig, waarschuwt de Heer Salomo. In vers 6 tot en met vers 9. Wanneer u zich van mij zult afkeren, zegt God, als u niet meer naar mij luistert, als u zelfs andere goden gaat eren, dan zal uw straf verschrikkelijk zijn. Wees gewaarschuwd. En dat geldt Salomo zelf. Al heeft hij tot dan toe de Heere gediend. Al heeft hij, zoals we lezen in de Bijbel, goede keuzes gemaakt. Met de liefde van zijn hart. Toch wordt hij gewaarschuwd. Gewaarschuwd om dat pad niet te verlaten en de Heere niet te vergeten. De Heere noemt ook zijn kinderen. Laat Salomo ook aan de toekomst denken. Dit woord moet wel mee. Zij moeten ook gewaarschuwd. Salomo zal hen zo moeten opvoeden en zal er zo alles aan moeten doen dat ook die kinderen de Heere niet zullen verlaten, maar hem trouw blijven. Anders zijn de gevolgen rampzalig. Dat moeten we heel goed beseffen. En om dat ook diep in ons hart te drukken, vertelt de Heere wat de gevolgen zullen zijn. Hij noemt een drietal zaken en hij noemt het ook concreet voor Salomo, zodat hij er diep van doordrongen zal zijn. En het goed kan weten. Het eerste wat de Heere noemt, is het land. Het goede land. Vol van rust en zegen. Dat zal God weer van Israël afpakken. Als ze ongehoorzaam worden, dan zal hij er weer uit verdrijven. Dan zullen ze worden weggevoerd, ja uitgeroeid. Ze zullen hun bezit kwijtraken, hun huis, hun veiligheid. En verder, het tweede, het zal afgelopen zijn met de tempel. Waar Salomo zoveel in heeft gestoken, de plaats waar God zijn genade schenkt aan het volk en waar hij ook zoveel vreugde mag beleven, ja, die gaat in puin. Wanneer de koning en het volk de Heer hun God verlaten. En om duidelijk te maken hoe zwaar het oordeel zal zijn, staat er ook dat Israël door andere volken zal worden bespot. Zo diep worden ze vernederd, zo zwaar gestraft, dat ook de heidenen ontzet zullen zijn. Wat is er toch met hen gebeurd? Waarom heeft hun God dit gedaan? Waarom deze dreigende taal? Wie wil dat nu horen? U kent de reacties wel, of je zegt het zelf. Hebben we geen fijnere boodschap? Hoeven de mensen toch niet bang te maken met zulke zware woorden over oordeel en straf? Toch spreekt God hier zo'n ernstige waarschuwing zelfs tegen zijn geliefde Salomo. En dat is het juist. Uit liefde waarschuwt hij. Want dit wil de Heere niet dat er zal gebeuren. Hiervoor wil hij zijn volk alsjeblieft behoeden. En het kan alleen maar goed gaan en het kan alleen maar een rijke tijd blijven wanneer de koning dicht bij God leeft. En hij zal luisteren naar die goede en wijze wetten van de Heere. Alleen dan gaat het goed ook met Israël. zolang ze hem eren, zolang ze zijn verbond bewaren. En die andere weg, die leidt naar de afgrond. En velen gaan op die weg, heeft Jezus gezegd, toen hij die brede en die smalle weg noemde. Het gaat zo makkelijk, die brede weg naar het verderf, naar de hel. Daar wil de Heere je niet op laten gaan. En daarom roept hij, daarom waarschuwt hij, daarover te zwijgen is veel te gevaarlijk. Ziet u? Het is liefde dat de Heere dit zegt. En die liefde van God die is duizendmaal groter dan de liefde van degene die daarover zwijgen. Omdat wij het zo moeilijk vinden. Het is liefde. Die band tussen Salomo en God, die is goed. De koning heeft niet net een grote misstap begaan en toch wordt hij gewaarschuwd. En het staat hier ook beschreven voor zijn nageslacht en voor het volk Israël en voor ons. En zo kan er geen twijfel over bestaan wanneer het verkeerd gaat en ze andere goden nalopen. En deze straffen die God heeft genoemd, het land zullen treffen, ze waren gewaarschuwd. Het is hun eigen schuld. Terwijl de Heere zijn volk had overladen met zegeningen. Hij heeft aan David zijn liefde bewezen en aan Salomo zijn liefde bewezen. Ze hebben zo'n gouden tijd onder koning Salomo, wat dwaas. Als je dan toch deze God niet langer dient, als je hem niet meer vertrouwt, als je heil ergens anders gaat zoeken, dwaas, maar ook slecht, schandalig, om die goede God te vergeten, te verlaten. In ons leven gaat het er niet alleen om dat wij eenmaal de goede keuze maken. En eenmaal voor de Heere buigen als onze verlosser, onze koning. Er is ook volharding nodig. Dat we steeds weer de goede keuze maken. Dat wij met hem blijven wandelen tot het einde toe. Laat je niet meetrekken naar de brede weg. Dat u God verlaat. Dat u hem niet meer zoekt in uw gebed. Dat je het laat afweten in de kerkgang. Dat u het woord niet meer bewaard in uw hart. De gevolgen zijn groot. En we komen daarmee bij het derde punt. We hebben stilgestaan bij een rijke tijd. En toen klonk er een ernstige waarschuwing. We zien daar ook een donkere schaduw. Die tweede verschijning vindt plaats op een bepaald moment waarmee dit hoofdstuk begint. En daar moeten we ook aandacht aan schenken, want dat wordt ook zo beschreven. Juist op dat moment laat de Heere die waarschuwing horen. In zekere zin is koning Salomo op een hoogtepunt gekomen. Hij heeft heel veel bereikt. De grote projecten van zijn leven die zijn voltooid. Er is vrede. De tempel is klaar. Er staat een prachtig paleis. Hij heeft alles wat zijn hartje begeert. Zo zou je vers 1 kunnen samenvatten. En is het niet juist op zo'n moment dat wij kunnen verslappen in het geestelijk leven? Je denkt dat je alles in de vingers hebt. En je voelt je zelfverzekerd. Nu zit het goed. En je hebt de Heere niet meer nodig. Zo kan het gaan. In het begin was er een afhankelijk leven. U werd stilgezet. U voelde de nood van uw ziel. En misschien dacht je, als ik nu moet sterven, heb ik dan een borg. Toen ging je bidden. Je zoekt de Heere met alle kracht en je luistert steeds vol aandacht naar de prediking. Zo kan het gaan, toch? Of er is een moeilijke taak die je moet beginnen en je hebt veel zorgen waar je geen raad mee weet. Dat kan ons dicht bij God brengen en we weten ons afhankelijk. En de Heere hoort en hij schenkt zijn hulp. Of je leert in dat luisteren, in dat bidden, de genade van Christus kennen. En je beleeft de vreugde van Gods liefde. Maar er dreigt het gevaar dat te verliezen. Die vreugde, die afhankelijkheid. Het wordt gewoon. Je voelt je meer zeker. Je leert te vertrouwen op Gods belofte. En dat is goed. Dat geeft ook rust en vastheid. Maar ongemerkt verandert dat in: ik kan het zelf. Ik weet wel hoe het zit, allemaal. Soms kan het zo gaan bij het ouder worden. Niet altijd. Andere ouderen leven steeds dichter bij de Here en meer in afhankelijkheid. Maar het kan wel en we worden ervoor gewaarschuwd. Maar zegt iemand, een kind van God kan de genade toch niet verliezen? Als je weet dat je zonden zijn vergeven, als je bent aangenomen tot een erfgenaam van het eeuwige leven, ja, dat staat immers vast. En dat neemt de Heere toch ook niet meer van je af. Dat is zo. Gelukkig maar. Anders zou je tot het einde van je leven in die angstige onzekerheid moeten verkeren of je het wel zult volhouden. Nee, wat God begonnen is, zal hij voltooien. Maar als een kind van God achterop komt in de genade, als de omgang met de Heere verslapt in een slordig leven of in die kille vanzelfsprekendheid, dan heeft dat ernstige gevolgen. Niet dat u de genade verliest, maar wel ernstige gevolgen voor uzelf. Het kunnen ook gevolgen zijn voor uw omgeving, misschien voor gezinsleden, voor collega's, voor de mensen waartussen je leeft. Voor uzelf gaat de vreugde in de Heere verdwijnen. Dat je die band met God niet meer ervaart en dat die vrede in je hart meer theorie is dan praktijk. Voor uzelf kan de onzekerheid gaan toeslaan. Heb ik me vergist? Zit het wel echt goed voor de eeuwigheid? Of wanneer zo dat je achterkomt, achterop in de genade, dat je ook veel meer struikelt. En je neemt verkeerde beslissingen, omdat je niet meer afhankelijk met de Heere leeft en er komt donkerheid in je hart. Nee, de zaligheid die kan een kind van God niet meer verliezen. En toch zijn de gevolgen ernstig. Daarom wordt ook Salomo gewaarschuwd. Daarom blijft dat nodig. Ook na onze bekering tot God. Gevolgen voor jezelf en voor onze omgeving. Want als wij niet trouw zijn in het dienen van de Heere, als we ons laten verleiden tot verkeerde wegen, dan gaat er ook weinig meer van ons uit. Dan zijn we nauwelijks nog getuigen van de liefde van Christus. Wat zou u daarvan vinden? Is dat niet verschrikkelijk? En Salomo is inderdaad afgegleden later in zijn leven. Na die lange tijd waarin hij de goede weg mocht bewandelen, week hij toch af. En hoe groot deze zoon van David ook was, ook hij faalde. ook hij volbracht die trouw aan de Heer niet tot het einde. Laat ons daarom, gemeente, ook verblijden in die andere zoon van David. Laten we daarom Jezus Christus des te meer bewonderen. Hij werd toch ook op vele manieren verzocht. Verzocht in de woestijn, verzocht in zijn lijden, verzocht onder bespotting. Maar altijd bleef Jezus zijn Vader trouw. Hij heeft alles volbracht. Zonder vlek of rimpel. Hij heeft de hele wet gedaan. Tot het einde toe. En zo is hij die rechtvaardig. Die onze wankelingen en onze zonden kan verzoenen. Hij blijft getrouw. En als er dan zo'n donkere tijd is, laat Christus zijn stem toch ook weer horen. Hij die het licht der wereld is. Luister naar die stem. Bij hem is de weg terug. Vindt u weer genade. Vindt u weer het leven. Er staan in de Bijbel heel veel mooie dingen over Salomo beschreven. Wat een geweldige koning. Wat een majesteit. Wat een zegen voor het volk. Een tijd zou je bij deze koning kunnen denken. Ja, hij is het. Maar nee, toch niet. Niet Salomo is onze verlosser. Niet Salomo brengt ons de vrede van God. Maar Jezus. Die zoon van David. De gekruisigde. Hij brengt ons de werkelijke vrede. Die eeuwig blijft. Hij overwon de dood. En geeft de toegang. Tot het eeuwige leven. Wanneer iemand de Heere heeft gezocht. En heeft beleden. Dan kan iemand misschien een mooie tijd leven met het woord van God. En we worden wel gewaarschuwd daarin te volharden. En het niet meer kwijt te raken. En wanneer we er niet in volharden. Maar die omgang met God steeds meer kwijtraken. Dan kan het ook een teken zijn dat het geloof slechts oppervlakkig was. Dan kan het ook betekenen dat het ons hart niet echt heeft veranderd. Zoals het zaad in de ondiepe aarde. Ja, als het zo ligt, dan zijn de gevolgen nog veel ernstiger. Want terwijl je eerder allerlei zegeningen van God hebt gekregen. En je hebt het woord gehoord. Je luisterde en er dan toch van afgekeerd. Toch de wereld weer lief gekregen. Ja, dan blijf je achter door ongeloof. Dan kom je niet aan in het hemels Kanaan. Dan dreigt daar Gods toorn. Christus heeft toch ook steeds gewaarschuwd. Met diepe bewogenheid. Voor die buitense duisternis. En daarom maak uw roeping en uw verkiezing vast. Door de Heere dagelijks te zoeken, door trouw te zijn, trouw aan zijn woord, door zijn verbond te bewaren. Door in de instellingen van het verbond te gaan. Door daaruit te leven. De Heere heeft gesproken. Tot Salomo. De Heer heeft gesproken, ook tot u en tot mij. En destijds heeft hij de tempel gegeven en daar mocht een mens dicht bij God zijn. Hoe komt u? Hoe blijft u? Dicht bij God. Hij geeft ons de naam van Jezus Christus. Om dicht bij God te zijn. En hij luistert naar ons gebed. Dat we opzenden in Jezus' naam. En hij zegent ons met vrede. De vrede die verworven is door Jezus' bloed. En daarom, deze vermaning. Deze aansporing, blijf in hem. Blijf in Jezus Christus, gemeente, tot heil van uw ziel. En opdat u een getuige mag zijn voor anderen. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 25. Het 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. En laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. We zingen van Psalm 25 het 10e vers. Laten wij nu danken en bidden. Grote God, we hebben deze avond uw woord gehoord. We hebben deze avond de schriften mogen openen. En daarin werden we onderwezen hoe u spreekt. Wat u te zeggen hebt in de situatie zoals van Salomo en ook in ons leven, Heere. En daar danken wij u voor. U hebt niet onze ondergang, maar ons behoud op het oog. En nu bidden wij van u. Bewaar ons bij uw woord. Schenk ons die genade van de Heilige Geest. Dat we in afhankelijkheid van u leven. Dat we raad en wijsheid bij u zullen zoeken keer op keer. Dat onze liefde voor u en uw dienst niet dooft, maar krachtig zal zijn. Opdat wij u eren, maar ook onze naasten tot zegen en tot een getuigenis mogen zijn. Heere, gedenk zo ons allen. En in welke dingen, Heere, vanuit de preek deze of gene zichzelf kon herkennen. Voor de een zal het dit zijn geweest en voor de ander iets anders. Heer, wilt u daarin ook geven dat we de zegen daarvan meedragen. Dat u ons leidt en dat we zo in uw wegen zullen wandelen. Heer, u brengen wij dank en lof voor die andere zoon van David, die gekomen is en die de grote en eeuwige vredevorst is. Laat ons leven onder zijn hoede. Geef, Heere, dat we ook zo ons laten regeren door die koning, koning Jezus. Dat we mogen dienen, dat we vrede ontvangen voor ons hart, dat we weten dat de erfenis vast ligt in zijn dood, de erfenis van het eeuwige leven, van de heerlijkheid die u hebt weggelegd voor allen die u vrezen. U bidden we dat u en ieder gedenkt die veel verdriet heeft, zich zorgen maakt, met problemen in het leven worstelt, dat u daarin helpen, Heere, en daarin leiden. Zodat we moed krijgen van u, verder kunnen en ook kunnen opmerken dat u onze helper bent. Schenk daarin uw bijstand en kracht. Als er rouw is, dierbaren worden gemist, als er zorgen zijn over niet alleen maar de gezondheid of het maatschappelijk welzijn van degenen die om ons heen staan, maar ook voor hun geestelijk welzijn. Heere, wees ons ook daarin genadig. U bent machtig harten te openen, wegen te keren. Wij leggen het u voor, juist waar wij zo onmachtig zijn. U bidden voor onze overheden, geef hen wijsheid om ons land goed te regeren. Geef, Heere, dat daarin uw geboden en rechten niet al meer geweld aan wordt gedaan, maar dat ze juist ook richting aangeven en grenzen geven waarbinnen we zouden blijven. Geef daarin ook een terugkeer vanwege die wetten die tegen uw woord ingaan. U bidden voor onze koning en zijn gezin. Geef dat uw woord ook in hun leven tot een zegen is voor hun eigen hart, maar ook voor de positie die zij innemen. Heere, zo leggen we deze dingen aan u voor. We danken u voor uw woord. Ga met een ieder van ons, jong of oud, waarheen de weg ook gaat als we dit kerkgebouw verlaten of de kerkradio uitzetten. Heere, dat u met een ieder van ons daarin meegaat en dat in gunst met, Heere, datgene wat we nodig hebben. Om te leven tot uw eer. Om te gaan de weg achter de Heer Jezus Christus aan. Wij bidden het van u. Hoor ons genadig. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 71, de versen 4 en 13. Zo gij van dat ik werd geboren, ja van mijn eerst begin mij niet had ondersteund, en ook vers 13 blijft mij in mijn grijsheid sterken. Verkwik mijn ouderdom. We zingen Psalm 71, de versen 4 en 13. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.